Het ging niet om een directe openbaring van God aan de mens, niet om een directe prediking of iets dergelijks, maar in tegendeel, het ging erom dat de Heer zijn tijdgenoten de schriften voorhield opdat ze die zouden bestuderen en zelf tot de juiste conclusies zouden komen, zoals hij zelf ook uit de bestudering van de schriften tot de juiste conclusies was gekomen. Onderweg in de auto hier naartoe hoorde ik nog iemand zeggen, was een ongelovige voor de eeuw. Ik kan het nooit helemaal goed volgen, maar het was echt zo. Maar die zei, er werd nog gevraagd wat hij van Jezus vond. Die zei, nou ja, iemand die de moed gehad heeft om tegen alle zin zijn leer te prediken aan de mensen. Nou, dat is dan een groot misverstand, want de Heer Jezus heeft geen enkele leer ooit gepredikt. Was niet zijn leer. De Heer Jezus heeft de mens van zijn tijd geconfronteerd met de leer die zij zelf zegden te geloven, maar het was niet waar. Het was niet zo. Hij zegt, wat staat er dan in die schrift die jullie geloven? En discussiëren met die schriftgeleerden. Wat zegt de schrift dan? Lees dan zelf eens die schrift waar jullie zo doorkneed in zijn en die je zegt te geloven. He? Wij geloven in Mozes, zeiden ze dan. Toen zei de Heer, dat is niet waar. Maar weet dit, die Mozes waar je zegt in te geloven, die zal je oordelen. Want je gelooft het juist niet. Als je echt zou geloven wat Mozes gezegd heeft, zou je mij geloven. En als je Abraham zaad was, dan zou je je verblijden. Want Abraham heeft zich over mij verblijd. Toen ik hem ontmoette. Toen we elkaar tegenkwamen. Hè? Abraham heeft mijn dag, dat betekent mijn verschijning, mijn licht, mijn verschijning gezien en is verblijd geweest. En die mensen zien zijn verschijning en we zijn niet verblijd. Kortom, zij claimden de schriften te geloven, maar in werkelijkheid deden ze dat niet. En wat dat betreft is er binnen het christendom dezelfde situatie aanwezig. Men zegt de schriften te geloven, maar in werkelijkheid doet men dat zeer beslist niet. Dat neem ik voor de volle 100% op me. Die verantwoording wil ik dragen voor die uitspraak. Men gelooft er niet in, echt niet. We praten over de Bijbel, maar geloof er absoluut niet in. We hebben gisteravond naar Duitsland gekeken. Beroemde processen, dat was een beetje vannacht, want dan kijk ik pas. Beroemde processen. Het was vorige keer het proces tegen Galilei, geloof ik. Galilei, Leo Gale, hè? Maar dat is een ander verhaal. Maar tegen Galilei, en deze keer was het proces tegen Jezus van Nazareth. Nou, op Duitsland. En als de Duitsers beginnen te praten over Bijbelse dingen, weet je meteen wat er gebeurt. Sorry, er zijn uitzonderingen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dit weer niet. Dat wil zeggen, ze geloofden er niks van. Het verhaal was dat de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die hebben maar een verhaal geschreven, gewoon een ideaal beeld willen scheppen van ene Jezus van Nazareth, maar niemand moest denken dat dat echt de bedoeling was een historisch verslag te zijn, of niemand moest denken dat het ook echt zo gebeurd was, enzovoort. Er bleef dus weer helemaal niks van over. Dus zo gaat dat, hè? Wordt de Bijbel ontkracht. En binnen christelijke kringen zegt men, Jezus was die man die een nieuwe leer predikte, of die het christendom heeft opgericht. Nou, niets van dat alles. Absoluut niet. Dat is niet waar. Lees dan je Bijbel, dan kun je zien dat het niet zo is. De Heer verwees naar Mozes, verwees naar de oud-testamentische geschriften, en zegt, die moet je geloven. En als ze hem concreet vroegen, maar bent u de Christus? Toen zei hij, nou ja, wat zeggen jullie? Gij zegt het. Zijt gij dan een koning? Zei Pilatus, toen zei hij, gij zegt dat ik koning ben. En als Petrus zegt, gij zijn de Christus, ik weet het wel, gij zijn de Christus, de zoon van de levende God. Zei de Heer niet ja en hij zei niet nee, hij zei alleen vlees en bloed, heeft hij dat niet geopenbaard. Wie dan wel? Gewoon de Heilige Geest via de Oud-Testamentische schriften. Makkelijk genoeg, dat is echt niet zo moeilijk. Maar je moet ze natuurlijk wel eerst geloven, die schriften. Dat is hetzelfde als het verhaal van, hoe heet het ook weer, Simeon en Anna en zo, weet u wel. Waarvan dan staat dat de geest hem geopenbaard, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias, de Christus, zou zien enzovoorts. Daar maken wij er weer van dat de geest hem geopenbaard had waar hij zijn moest om hem te zien. Maar dat is niet waar. De man had gewoon zelf netjes uitgerekend wanneer die Christus zou verschijnen. Waarna hij zorgen gehad is van, beleef ik dat nog wel? Toen heeft de Heilige Geest hem wel geopenbaard dat hij dat nog zou beleven. En nog zo lang zou leven dat hij dat zou meemaken. Maar zijn verwachting van de Messias was hem niet door de Geest rechtstreeks ingegeven. Maar was gewoon uit de schriften afkomstig. En lees maar wat die man dan meteen zegt als hij de Messias dan in de handen heeft. De Heer Jezus, hè, in de armen heeft. Lees maar wat hij zegt. Dat is één groot citaat uit de Oud-Testamentische profetieën. Heeft de geest hem geopenbaard? Ja, via de schriften. Natuurlijk. En als er staat dat wij door de geest geleid worden, gaat het net zo goed door de schriften. Want zo doet die geest dat. En als het niet zo is, dan hebben we heel de Bijbel niet meer nodig. Dan hebben we alleen de Heilige Geest maar nodig. Die zal dan wel zeggen hoe het is en hoe het moet en dat soort dingen meer. Maar zo werkt het niet. Let u maar eens op, degene die het hardst roepen dat je door de geest geleid moet worden, die hebben de minste respect voor de Bijbel. En degene die de Bijbel kennen en bestuderen, hebben de mond niet vol over, je moet door de geest geleid worden. Je moet geleid worden door die schriften, die zijn ons leven, daarmee moeten wij gevuld worden. Dat is namelijk de geest. En die leidt in de waarheid, jazeker. Er is maar die hele uitspraak uit Johannes van die geest die zal in al de waarheid leiden. Die zal u in de waarheid leiden enzovoorts. Die uitspraak betekent domweg dat wat nog niet bekend was, dat wat niet geopenbaard was, alsnog door de geest geopenbaard zal worden, kortom opgeschreven zal worden, via de apostelen en profeten. Dat wil zeggen, de apostelen namelijk de profeten. Hè? En dat geschreven zijnde, dat is wat ons zou moeten leiden. Dat zijn dan vervolgens de Nieuwtestamentische geschriften. Het is natuurlijk wel een beetje hypocriet te zeggen dat je door de geest geleid zou moeten worden, terwijl aan de andere kant dat wat de geest heeft opgeschreven, en wat we zo kunnen lezen, terwijl je dat dan verwerpt. Of geen respect voor hebt, enzovoorts. Dat is gewoon onzin hoor, dat bestaat niet. Als je niet eerst het woord van God leest, hoef je van God verder ook niks te verwachten. Als je niet het woord dat door de geest is voortgebracht en tot je neemt, als je dat niet tot je neemt, dan hoef je ook niet te verwachten dat die geest buiten het woord om iets voor je doet. Dat is toch vanzelfsprekend? Ja. Nou, laat maar zitten. Dan gaan we terug naar Matteüs 16. Vlees en bloed. Dat wil zeggen, de oude mens heeft u dat niet geopenbaard, de mens niet, nee, de geest heeft hem dat geopenbaard. Hetgeen tot uitdrukking komt in het noemen van de naam Simon Bar-Jona. Jona is de Jona uit vers 4, eigenlijk, typologisch althans, en dat is een type in ieder geval van Israël. En Simon is dan een beeld van de gemeente die uit Israël dan voortkomt, de volgende generatie. Oftewel, dus een beeld van de ezel die voortkomt uit de zoon, hè? Ezelsveulen, de zoon van de ezel die voortkomt uit de ezelin, dat is het eigenlijk. Beeld van de gemeente, van wie gezegd wordt, vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar de geest. Oftewel, maar mijn vader die in de hemelen is, en daar heb je dus inderdaad die hemelse lijn die bekendgemaakt wordt. Waarna een heel bekende uitspraak volgt, namelijk die van vers 18. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, want Petrus zei wie de Heer Jezus was, nou zegt de Heer wie Petrus is. En het leuke is, Petrus zei eigenlijk niet wie Jezus was, maar wie Jezus zou zijn. Hij zegt, gij zijt de Christus. En de Heer geeft geen commentaar, om de eenvoudige reden dat hij dat nog niet was, maar zou zijn na zijn opstanding. En daarna zegt de Heer wie Petrus is, maar eigenlijk zegt hij ook wie Petrus zou zijn. Na zijn opstanding, wedergeboorte dus. Want hij zegt, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, dat is een rots dus. Komt ook wel eens olie uit. In dit geval ook. Peterolie, jawel. Peterolie, ja, zeker wel. Olie uit de rots, zeker wel. Aardolie noemen wij het dan, om een of andere reden. Ik vind het een raar woord, aardolie. Goed, nou in ieder geval, gij zegt Petrus, de rots, dat was hij nog niet hoor, hier. Ja, ik bedoel niet dat hij niet zo heette. Dat ook niet, denk ik. Ik denk dat hij vanaf dit moment pas Petrus genoemd werd. Op grond van deze uitspraak krijgt hij een bijnaam, net als Esau, die Edom genoemd wordt, omdat hij op een gegeven moment het rooie daar. Hij riep dus heel hard, Edom, Edom, wie is u, Edom? En hij krijgt dus meteen zo een bijnaam, Edom, het rode. En dat is met Petrus hier ook zo. Hij wordt dus Petrus genoemd, de rots, dat was hij hier nog niet, want de rots veronderstelt iets wat niet wankelt, iets waarop je bouwen kunt, en Petrus was niet de man waarop gebouwd kon worden. Want toen hij geconfronteerd werd met de Heer, zei hij, ik ken die mens niet. Zo rotsvast was hij dus nog niet, dat zou hij zijn. En dat heeft nog erg lang geduurd, want als we hem tegenkomen in Handelingen, en zeker in Galaten 1 en 2, En daarna eigenlijk ook in Korinthe, maar dan gaat hij onder een schuilnaam. Voor zijn naam is in het Aramees vertaald, heet hij ineens Kefas en zo. Maar niet meer, als we Petrus daar tegenkomen, dan blijkt hij toch niet zo vast geweest te zijn. Blijkt hij nog eens een paar keer geschommeld te hebben. Later pas werd hij de rots. Nou, dus de Heer zegt niet wat hij is, hij zegt wat hij zou zijn. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En dan lees ik verder in vers 19. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Die uiteraard niet letterlijk bestaan, want letterlijk zit het koninkrijk niet op slot, dus is het een overdrachtelijke uitspraak. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En daar hebben we dus inderdaad de voortzetting van die dubbele lijn van aardse en hemelse dingen uit dit hoofdstuk. Die dubbele lijn zit ook in vers 18 in het stuk wat ik oversloeg, want daar staat: en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde, namelijk die gemeente, niet overweldigen. Het probleem van het vers, of beter, het probleem van het woord Petra, is slechts dit, dat het gebruikt wordt in een dubbele betekenis. Daartoe wordt die term gebruikt. Die blijkt namelijk dubbel toegepast te kunnen worden. De meest acceptabele verklaring die gangbaar is, is dat dit woord Petra, aangezien het de vrouwelijke vorm is van de naam Petrus, niet de aanduiding kan zijn van Petrus zelf. Zoals bijvoorbeeld de Rooms-Katholieken ervan gemaakt hebben in de loop der tijd. Zo van, gij zit Petrus en op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen, zodat Petrus de eerste paus zou geweest zijn geworden. Dat was hij niet, als een eerste paus was het Jacobus, maar die was het ook niet. Dus dat maakt nog niet uit. Maar er staat niet Peter, er staat Petra. Dat is dus dan weer het probleem, waarom de vrouwelijke vorm? Het antwoord is natuurlijk, omdat het Petra niet de aanduiding is van Petrus, maar zegt men, het is de aanduiding van deze uitspraak van Petrus, en dat is ongetwijfeld juist, ik heb er niet de minste twijfel over. Men noemt dat dan het getuigenis van Petrus, die gevraagd: wie zijt gij, of wie ben ik? En dan zegt hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer zegt dan, op deze Petra, op dit getuigenis is dan de gedachte, het schijnt ook een vrouwelijk woord te zijn dan, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat dat waar is, dat lijkt me duidelijk, want inderdaad op deze uitspraak, op dit getuigenis dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, daarop wordt inderdaad de gemeente gebouwd. Dat is geloof namelijk. Geloof is geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, de opgewekte uit de dood, degene wiens komst en roeping in het Oude Testament voorzegd was. Dat is allemaal juist, maar dat is meteen de hemelse kant ervan. Daarom is het ook een moeilijke. Want daarnaast hebben we ook een andere kant. Die andere kant is namelijk dat men Petra ook gewoon met een hoofdletter zou kunnen schrijven. Niet omdat het de naam is van één dame, Petrus zijn vrouw dus, hè. Hoe heette Petrus zijn vrouw eigenlijk? Gewoon Petra geweest zijn, niet? Nee, weet ik niet. Dat weet je veel. Ik weet niet eens of hij een vrouw had. Had hij een vrouw? Ja, de schoonmoeder, ja. Oh ja. Maar je erover begint? Nou goed, daar gaan we niet over beginnen. Waarschijnlijk had hij dus konijnen ook, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Daar hebben we het ook al eens over gehad. Petra kan je namelijk ook met een hoofdletter schrijven. Dan is het niet zijn vrouw, maar dan is het gewoon de stad. Netjes op de kaart te vinden. Even kijken op de kaart. Hij staat er niet op, geloof ik, die kaart. Maar ik kan hem zo aanwijzen. Nou goed, dat doet er nou even niet toe. Maar het is inderdaad een stad in de woestijn van Paran, de woestijn van Edom, het gebergte Paran, of hoe het maar heten mag. De plaats die in het Oude Testament vele malen genoemd wordt. Soms heel direct, soms ook wat meer verborgen. Maar de plaats waarvan de schrift leert dat daar Israël verzameld zal worden, bijeengebracht zal worden in elk geval, verzameld zal worden in de toekomst, om van daaruit, van die stad uit, gebracht te worden naar het beloofde land. En alsnog de route te gaan die men in het verleden onder Jozua niet mocht gaan. Namelijk de Koninklijke Weg. Want zo heette die route. De Koninklijke Weg. De King's Highway. Maar die route zal maar in de toekomst alsnog gaan. Dwars door Moab en Edom. En in onder Jozua moest men eromheen. Nou, hoe het ook zij, of onder Mozes of Jozua, Mozes, dat doet er ook niet toe. Maar in het verleden in elk geval. In de toekomst zal men verzameld worden daar in Petra, ook genaamd Sela, maar dat is dan de Hebreeuwse naam voor dezelfde plek, met dezelfde betekenis ook, namelijk rots. En daar zal Israël verzameld worden en vandaar zal Israël in het land gebracht worden, terugverzameld worden. Zodat de bekering van Israël tot gevolg heeft dat het verzameld wordt in Petra en vandaar gebracht wordt in het land. En de gedachte is weer dat we weer de dubbele betekenis hebben, de aardse, de hemelse lijn. De aardse lijn is de bekering van Israël, de verzameling van Israël in Petra. Daar wordt de gemeente, die gemeente dus, gebouwd. De gemeente van Israël, de vergadering van Israël, of hoe het maar heten mag, wordt daar gebouwd en vandaar zal het gebracht worden, zelfs in de dagen van verdrukking, naar het beloofde land, zodat ook de uitspraak, de poorten van het dodenrijk, de poorten der hel, zullen dezelfde niet overweldigen, wel erg toepasselijk is. In de dagen van de verdrukking, met al die vijandige volkeren daaromheen. Ik kan er beter niet op ingaan, maar die hele route die is op een of andere wijze vrijgebleven van de macht, van de vijandelijke machten. Die wordt ook in de Bijbel beschreven, in Daniel 11 bijvoorbeeld. En de psalmen trouwens ook, ik geloof trouwens ook in psalm 168. Hè? Nee, die is iets moeilijker, maar dat staat er echt, ja. Psalm 168. Oh ja, psalm 108 zowel als psalm 60, jawel. Vers 10, vers 9 en 10 geloof ik, hè? Over Moab en Ammon en Edom en zo. Daar gaat het om, dat is de beschrijving van die route die Israël zal gaan, die inderdaad vrijgebleven is, omdat die machten in het oosten zover niet gekomen zijn en de macht die uit het westen kwam, dat waren de Russen trouwens, die zijn ook zover niet gekomen, zijn een strook vrij, waardoor Israël dus vanuit Petra naar het beloofde land kan gaan, naar Jeruzalem. Nou goed, dat even terzijde, maar Petra in de aardse lijn is gewoon die stad waar Israël verzameld wordt, maar overdrachtelijk, en daarom staat hier de naam Petra, overdrachtelijk wordt het toegepast op de uitspraak van Petra. Het getuigenis van Petrus, namelijk gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En ook daarop, daarvan kun je zeggen, daarop zal de gemeente gebouwd worden. Al wordt er dan natuurlijk prompt even een andere gemeente bedoeld. Hoewel ook die gemeente van Israël in de toekomst gebouwd wordt op dit getuigenis van Petrus uiteraard. Maar in onze dagen heeft het alleen de overdrachtelijke betekenis. En vandaar dat er Petra staat, in plaats van op dit getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen. Het is namelijk vanwege de dubbelzinnigheid. En dat zeg ik zo vaak, als je ergens vreemde uitspraken vindt in de Bijbel, van, waarvan de betekenis toch redelijk duidelijk is, maar waarvan je afvraagt, maar waarom staat het er zo? Dan is het bijna altijd zo dat die uitspraak zo vreemd staat, omdat die op twee manieren moet kunnen worden uitgelegd. Als er van de kraamvrouw staat tot het heiligdom zal zij niet komen, dan betekent dat letterlijk toegepast op een kraamvrouw dat ze niet naar de tempel mag. Maar als het toegepast wordt op Israël, en dan wordt het ook toegepast als volk, in de dagen van de grote verdrukking eigenlijk, dan betekent de uitspraak tot het heiligdom zal zij niet komen, dat ze niet de tempel zal bouwen. Nee, daar naartoe gaan kan sowieso niet, want de tempel is er niet eens. Maar dat betekent, zal niet komen tot de bouw van de tempel. Daarom staat het er zo. Tot het heiligdom zal zij niet komen, kan betekenen ze zal de tempel niet bouwen, kan ook betekenen ze zal niet tot de tempel gaan. En vandaar de vaagheid van zoveel uitspraken in de schrift. Ze zijn namelijk dubbelzinnig. Afhankelijk van of de aardse of de hemelse lijn genomen wordt. Nou, dan laten we het eerst weer bij, want het is tijd voor de koffie. En zo waren wij terechtgekomen in Petra. Deze nog wel. Deze Petra. Want op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Aan de ene kant dus verwijzing naar Petrus en de uitspraak die hij zojuist gedaan had. En aan de andere kant de verwijzing naar de stad Petra, in het Hebreeuws Sela, waar ooit Israël verzameld zal worden en van waaruit het gebouwd zal worden dus en gebracht zal worden naar het beloofde land. Als je die laatste waarheid niet kent, dan begrijp je natuurlijk ook niet waarom hier Petra staat. Daar had er ook wel gestaan. Kunnen staan op deze woorden, of op dit getuigenis, of deze belijdenis, of zoiets. Hè? Of op dit geloof, of zo, zal ik mijn gemeente bouwen. Maar het is veel meer dan dat. Nou, dan staat er dus, op deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen. Dat kan dus zijn deze gemeente waarvan wij deel uitmaken. Of die gemeente van Israël in de toekomst. Die kan allebei, daar heb je weer de dubbele lijn. De aardse is die, die welke via de atlas loopt, zou ik maar zeggen. Het aardse Petra. De andere is die welke loopt over de gemeente. In onze dagen. En dan staat er, de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Dat is een wat cryptische uitspraak, maar dat betekent gewoon dat die gemeente niet uitgeroeid zal worden. Poorten der hel wil zeggen poorten van het dodenrijk. Die gemeente zal dus niet uitsterven of zo. Er zijn er ook die denken dat het daar speciaal gaat om de macht van Satan, maar dat berust op de christelijke mythe omtrent de Satan, die dus in werkelijkheid helemaal niet christelijk is. Maar het is de christelijke mythe waarbij er vanuit gegaan wordt dat God macht heeft in de hemel, dat de mens, of beter nog de paus, macht heeft, zo is het verhaal in de wereld gekomen, op aarde. En Satan is degene die hier beneden in het dodenrijk de macht uitoefent of zo. En dat is een groot misverstand, want de positie van Satan is nog steeds in de hemel. En die wordt daar pas uit vernederd, nedergeworpen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Daar komt het op neer. In ieder geval is het dat wat we terugvinden in Openbaring 12. Met andere woorden, Satan is niet de macht der hel of zoiets. Hij is wel degene die het geweld des doods heeft. Dat kan zijn. Maar als hier staat de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen, dan gaat het om de heerschappij van de dood. Poorten staan altijd voor heerschappij. Hel is synoniem met dood. U weet wel, de dood en de hel is de uitdrukking dan, hè? Openbaring. Bijvoorbeeld de dood en de hel, dat betekent de dood, namelijk het dodenrijk, of zoiets. Maar poort staat voor de heerschappij, en dus staat de heerschappij van de dood, of van de dodenrijk, zullen die gemeente niet overweldigen. De gemeente zal niet uitgeroeid kunnen worden. Wat op zich een merkwaardig verschijnsel is, want je vraagt je af hoe het mogelijk is dat die Bijbelse waarheden toch, nu bijna 2000 jaar later, nog steeds niet verloren zijn gegaan. Je ziet met welk tempo men de dingen vergeet, en ook Bijbelse waarheden vergeet, en begrijpen niet hoe het toch heeft kunnen standhouden. Maar het is gebeurd. In de aardse lijn, heb ik al gezegd, dan heeft dit alles te maken met de vijand die zich rondom Petra bevindt. De volkeren die tekeer gaan, de volken die woeden enzovoorts, weet u wel, uit Psalm 2 enzovoorts. Maar is als dat, en dus dat geslacht van die dagen zal geenszins voorbij gaan. Maar zo staat het in Matteüs 24, letterlijk, en daar gaat het inderdaad om degene die verzameld worden uit de wereld als Israël en die gebracht worden naar het beloofde land via Peter. Daar gaat het echt letterlijk over, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, al of niet met een letterlijke ezel. Ja. Maar overdrachtelijk gaat het om de dagen waarin wij leven. En de vijand is niet zozeer die vijandelijke volkeren, maar de vijand is inderdaad de tijd eigenlijk ook. En het feit dat in de wereld nou eenmaal de waarheid consequent onderdrukt wordt, in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. Dat is het kenmerk van de wereld. In elk geval na de opstanding van Christus, eigenlijk beter nog na de verwerping van de Messias door Israël. Sinds die tijd is van toepassing wat in Romeinen 1 staat, dat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En zoals het in Johannes 3 staat, dat men de duisternis liever heeft dan het licht. En daarom is verbazingwekkend dat het licht er toch nog steeds is. Maar hier staat, de poorten van het dodenrijk zullen die gemeente niet overweldigen. Waarna er staat, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Ik weet niet hoeveel sleutelen er nodig zijn. Eén lijkt me ook wel genoeg. Maar het is natuurlijk een spreekwoordelijke uitdrukking. Hè? Het gaat om een principe. De sleutel is namelijk, staat namelijk voor het openen. Wie een sleutel heeft, die kan openen. En sluiten eventueel. Alleen heet het hier niet open en sluiten. Maar het heet ontbinden en binden. Maar het is natuurlijk feitelijk hetzelfde. Of die sleutelen nou zijn van de een of andere poort, of van een koninkrijk, of van de boeien waarmee men vastzit, dat maakt in de praktijk natuurlijk geen enkel verschil. Sleutelen van het koninkrijk der hemelen. De koninkrijk der hemelen, dat moeten we eerst vaststellen. Het koninkrijk der hemelen is natuurlijk de aanduiding van een koninkrijk wat uit de hemelen neder zou dalen naar de aarde. Daarom heet het zo. Het is merkwaardig dat er heel wat verschillende opvattingen over bestaan, over de uitdrukking koninkrijk der hemelen. Maar dat hoe dan ook, men toch wel algemeen verklaart dat de uitdrukking koninkrijk der hemelen, de aanduiding is niet van een koninkrijk in de hemel, maar van een koninkrijk op aarde. Behalve natuurlijk bij de Rooms-Katholieken. Maar die hebben het over het hemelrijk, hebben de uitdrukking verkort. En hemelrijk, daar herken je alleen nog maar in een rijk in de hemel. Maar dat betekent het niet. Maar elders wordt het inderdaad uitgelegd als een koninkrijk op aarde. Waarom heet het dan der hemelen? Wel eenvoudig, omdat het uit de hemelen afkomstig is, of beter, aangezien het zou namelijk in de hemel worden opgericht en uit de hemel nederdalen naar de aarde. En aangezien het koninkrijk zelf ook kan voorgesteld worden door de hoofdstad van het koninkrijk, vinden wij dus een uitgebreid visioen in de laatste hoofdstukken van de Bijbel over Jeruzalem, wat nederdaalt uit de hemel naar de aarde, maar dat Jeruzalem stelt niks anders voor dan het koninkrijk der hemelen. Zeggen met opzet, omdat het onbekend is. Anders zou ik het er niet bij gesleept hebben. Maar ik maak nou van de gelegenheid gebruik om dat er maar eens bij te zeggen. Het visioen van, ik zag Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem, nederdalen vanuit de hemel naar de aarde. Wel, Jeruzalem staat altijd voor het koninkrijk. Koninkrijk van David, koninkrijk van de Messias dus uiteindelijk. En als het nederdaalt uit de hemel naar de aarde, betekent dat dat het inderdaad het koninkrijk der hemel is. In de zin van, het vindt in de hemel zijn oorsprong. En het wordt uitgebreid naar de aarde. Want nederdalen uit de hemel naar de aarde hoeft nog niet noodzakelijk te betekenen dat het daarna niet meer in de hemel is. En dat betekent het ook niet, omdat het koninkrijk der hemel het niet de hemel verlaat en naar de aarde komt, maar het blijft in de hemel, maar breidt zich uit naar de aarde. Want het is God die het koninkrijk heeft opgericht, daarom heet het ook het koninkrijk Gods bij gelegenheid. En God is degene die de dingen uitbreidt vanuit de hemel, vanuit zichzelf, tot aan de aarde, verder niet. Daaronder is het dodenrijk, onderwereld, Hades en wat er nog maar meer voor namen voor gebruikt worden. En dat doet hij niet alleen met de schepping zelf, maar dat doet hij ook met zijn koninkrijk. En zoals eerst de schepping gemaakt wordt vanuit hemzelf, uitgebreid. U weet wel, o Heer die daar des hemels tenten spreidt. Ik had bijna gezegd breid, maar dan had u gedacht aan één recht en één afrecht. Dat bedoel ik niet. Maar uitbreid, spreidt dus inderdaad, ja. En diezelfde Heer die spreidt ook zijn koninkrijk in de hele schepping uit, beginnend bij hemzelf. Het is precies hetzelfde verhaal. En daarom heet het koninkrijk der hemelen. En het wordt uitgebeeld in het visioen over Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt naar de aarde. Het is precies hetzelfde. Het koninkrijk der hemelen, namelijk, wat uiteindelijk de hele aarde zal vullen. Leuk, hè? Dan nog eens een ander beeld van dit koninkrijk dus. Ja, zie je wel. Ja, dat lukt wel. Daniel 2, de steen die de hele aarde vulde. Het stenen koninkrijk, of beter, het koninkrijk van de steen. Die steen die zonder handen werd afgehouden, die viel op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Dat is van Groningse afkomst, Nebukadnezar. Maar dat doet er nou niet toe. Maar hij viel op de 10 tenen van het beeld en daarvan staat dan dat de koninkrijken der aarde verwoest zouden worden, geoordeeld zouden worden en het koninkrijk zou gegeven worden aan geen ander volk dan dat van de steen, namelijk van Israël. U weet wel een geluid een Groningse ambulance maakt? Nee. Tattoo, tattoo, tattoo. Nou, laat me zeggen. Toen maar weer.
Ik heb nog best wel veel leren in de bergen
studie. Je leert veel, hè? Ja, natuurlijk. Dat is allemaal cultuur. Was het de brandweer? Dat weet ik niet meer. Nou ja. U weet dat de gemeente in tongen spreekt, dus. Goed. Er was trouwens ook zo'n profetie, die van het spreken in tongen, maar daar hebben we het nou niet over. Ook zo'n dubbele, weet u wel. Maar laat maar zitten, het komt nog wel eens. Het gaat erom dat het koninkrijk der hemelen ook door een steen wordt voorgesteld. Dus we hebben weer de draad met Petrus te pakken. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Want het is ook de verwijzing naar die steen, uiteraard. Toch één steen. Ik zal u geven de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Want zoals de steen de hele schepping vult, zo zal het koninkrijk de hele aarde vullen. Maar het begint in de hemel, daarom heet het zo. Koninkrijk der hemelen. En het breidt zich uit naar de aarde. Maar er is nog een andere term voor het koninkrijk. Koninkrijk der hemelen. Een verzameling synoniemen voor. En nou zonder het woord koninkrijk erin. Dus gewoon het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Ik kan het nog mooi even kort vertellen. Daar hou ik wel van. Dan krijg je tenminste een goed overzicht. Het Nieuwe Testament spreekt over de verbonden, meervoud, der belofte. Soms ook over de belofte. En als het gaat om de belofte, dan denken wij aan de belofte aan Abraham. Maar er wordt gesproken over de verbonden der belofte. En dus zijn er minstens twee. Die andere is dan, want dan gaat het om, wat is dan die andere? En dat is die van David. Verbond met David namelijk, het Davidisch verbond. Het is ook een belofte. Die er 2 Samuel 7 dus. Belofte aan David, dat iemand van zijn zaad, die uit zijn lenden zou voortkomen, zijn zaad. Het is net die van die aan Abraham, hè? Het is net die van Abraham. Maar iemand uit zijn zaad, het zaad van Abraham, zou een eeuwig onvergankelijk koninkrijk ontvangen. En wat staat er van Abraham, wat de belofte aan Abraham inhield? De belofte aan Abraham hield in dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, bedoel ik te zeggen. Dat staat weliswaar pas in Romeinen 4 of zo. Maar niet in mijn staat het er. Erfgenaam der wereld. En een David had gezegd, iemand uit uw zaad zal een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Die zou dus ook erfgenaam der wereld zijn. Zodat je maar beziet dat de Messias, komt zijn profielschets weer, hè, dat de Messias zowel zoon van Abraham als zoon van David zou moeten zijn. Vandaar dan ook Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus, die de Messias is, Jezus Christus. Oh ja, is Jezus de Christus? Ja, staat erachter. Namelijk de zoon van Abraham en de zoon van David. Ik geloof de andere volgorde, dat kan ik nooit onthouden, maar zoiets. En dus begint daar het nieuwe verbond. En in andere vertaling begint daar het Nieuw Testament. Dat is ook zo. Jezus, de Christus, verschijnt en dus begint het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is de vervulling van de verbonden, meervoud, der belofte. Het nieuwe verbond is namelijk de vervulling van wat in het verleden werd beloofd. Daarom heeft het nieuwe verbond ook hogere rechten dan het oude verbond, omdat de beloften die gedaan zijn ouder zijn dan het oude verbond. In ieder geval die van Abraham. Die aan David kun je zo niet zeggen, maar die van Abraham in elk geval wel. Aan David wordt het later bevestigd. Dat moet ook wel, want je moet minstens 2 getuigen hebben. En die hebben we dus nu. Abraham en David. 2 eedzweringen ook en dat soort dingen meer. Abraham en David. Nou, die 2 lijnen komen dan dus bij elkaar. En de gedachte is nu dat het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk is van de Messias, die de zoon van God is immers, en die uit de hemel afkomstig is. Maar aangezien hij op aarde geboren werd naar het vlees uit David, is het koninkrijk der hemelen dus het koninkrijk van David. Daar is dus ook een sleutel van, dus heb je er al 2. En dan hebben we toch weer de dubbele lijn te pakken. Die ene als zoon van God, de andere als zoon van David. Maar waar het om gaat is dat het koninkrijk der hemelen gebaseerd is op die verbonden, op die beloften, verbonden der beloften. En dat betekent dan dat het koninkrijk der hemelen dus in de praktijk gefundeerd is op het nieuwe verbond. Een wankelbaar koninkrijk, een bewegelijk koninkrijk, dat is de term in Hebreeën. Een bewegelijk koninkrijk, een koninkrijk dat zou wankelen, was gebaseerd op het oude verbond. Maar een onwankelbaar koninkrijk, dus het koninkrijk van de Messias, is gebaseerd op het nieuwe verbond. En dat is dus een synoniem. Nieuwe verbond, oftewel het koninkrijk der hemelen. Daarbij wordt ook prompt de naam van David genoemd. Je vindt die dingen namelijk allemaal bij elkaar, laat ik het maar eens noemen dan, in Jesaja 55 bijvoorbeeld. Jesaja 55, eigenlijk moet ik eerst 54 al noemen. Jesaja 54. Jesaja 54 vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, namelijk het verbond mijns vredes, vredeverbond, In Efeze 4 heet het de band des vredes. Het verbond des vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Rogama, uw ontfermer. En daarna lezen we een paar versen verder in hoofdstuk 55, vers 3. Neigt uw oor. Ik weet niet of Petrus dat kon, maar een ezel kan dat. Met het oor draaien, wapperen, hè? Oren bewegen. Sommige mensen kunnen dat, sommige ook niet. En dat is overdrachtelijk ook waar. Nou, neigt uw oor en komt tot mij, hoort, en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En wat in vers 10 van het voorgaande hoofdstuk heet, vredeverbond, heet hier een eeuwig verbond. En in de zin van een algemeen, een universeel verbond, overal toepasbaar. Dat wil zeggen, overal toegepast waar men het oor neigt, waar men hoort. Want de gedachte is ook dat het nieuwe verbond toegepast wordt overal waar men gelooft. Dat wil zeggen, alle gelovigen worden in dat nieuwe verbond ingelijfd, heet dat. En daarom eeuwig, maar ook eeuwig in de zin van altijd duren natuurlijk. Maar dat altijd durende ervan staat in de uitdrukking die nu volgt. Er staat namelijk, ik zal met u een eeuwig verbond maken. En dan staat erachter de gewisse, en dat betekent dat het blijft, de gewisse weldaden of weldadigheden van David. En dus gaat het inderdaad om een eeuwig verbond op grond van de belofte aan David. En dus is het de vervulling van de belofte aan David, maar dat is het nieuwe verbond. Maar dat is de uitdrukking die min of meer gebruikt wordt zo in Jeremia 31. Maar hier heet het eerst verbond des vredes, dan weer eeuwig verbond en dan heet het weer mijn verbond. Maar dat is 56 vers 4. En ook 56 vers 6, waarna in het hoofdstuk 57 continu over vrede gesproken wordt, waar men in zou gaan. En dat is natuurlijk ook de verwijzing naar het vredeverbond. En naar de weg des vredes. En uiteindelijk in hoofdstuk 61 lezen we het weer. Vers 8, ik zal een eeuwig verbond met hen maken, enzovoorts. En daar gaat het ook inderdaad over het Messiaanse Rijk. Nou, er zijn voorbeelden genoeg van. Het gaat erom dat die dingen bij elkaar horen. En er komt nog wat bij. De prediking van het nieuwe verbond heet gewoon de prediking van de blijde boodschap. Het evangelie dus. En dat, dan ben ik weer in Romeinen 1. Nou, echt helemaal in vers 1. Paulus, afgezonderd tot het dienstknecht van de apostel van Jezus Christus, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Daar kom je nooit uit. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Want dan moet je vragen, aan wie heeft het dan beloofd? Nou, eigenlijk aan Abraham en David, maar daar heet het niet het evangelie, daar heet het gewoon het nieuwe verbond. Dat wat er beloofd was. Waarna de belofte natuurlijk bevestigd wordt, met name ook in Jesaja, want er wordt steeds gezegd, er wordt steeds gesproken over degene die de blijde boodschap, de goede boodschap verkondigt, die vrede verkondigt, die heil doet horen en hoe dat maar heten mag. Maar niettemin, het evangelie is niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. En de consequentie van het nieuwe verbond is de oprichting van het koninkrijk der hemelen en de oprichting of instelling van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En bij nader inzien is dat hetzelfde. Want de koning van het koninkrijk der hemelen is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In Hebreeën lees je alleen maar over dat als het nieuwe verbond in werking treedt, dan komt er ook een nieuw priesterschap. Maar daaraan vast zit, dan komt er ook een nieuw koningschap. En dus het koninkrijk der hemelen. Nou, over die twee dingen gaat het dan. Die horen bij elkaar. En als we dus lezen over het koninkrijk der hemelen in Matteüs 16, vers 19, dan moeten we tegelijkertijd dus denken aan het nieuwe verbond en de vervulling van de belofte aan zowel David als Abraham en dus ook nog aan het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En als we die termen zo'n beetje bij elkaar hebben, dan kunnen we verder naar, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Want wat wordt er dan gebonden? Nou, welke bond, welke band is het dan die gebonden wordt? Makkelijk, het nieuwe. De nieuwe band. Nou ja, onzijdig dan vooruit. Het nieuwe verband, wat heet het dan ineens? Het nieuwe verband, dat wordt gebonden. En wat wordt er dus ontbonden? Het oude verbond uiteraard. Een verandering van verbond, een vervanging van een verwisseling, of hoe het maar heten mag, van verbond. Dat wil zeggen, om met de Hebreeënbrief te spreken, de vernietiging van het voorgaande verbond. Ja, gebod staat, daar wordt mee de wet bedoeld, maar het is een verbond. De vernietiging van het voorgaande gebod, oftewel verbond, geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat heb ik al gezegd vanavond, want ik had het over de ezelinnen van Saul's vader, die waren zoek. Dat is niet vast genoeg. Altijd gedoe. Het werkt ook niet goed. Ze waren altijd de ezels kwijt. En zo. Ja, trouwens, bij nader inzien had je zelfs een steen die ezel heette. Dat is helemaal raar. Omdat het woord ezel wordt aangebruikt. Weliswaar ons Nederlandse woord ezel is, maar niet het Hebreeuwse woord voor een ezel. Dat maakt het nog leuker. De steen azal. Of de steen ezel. Ooit gelezen? Het heeft er echt mee te maken, toch. Dus ik vraag me nog steeds af, waar komt ons Nederlandse woord ezel vandaan? En ik ben me wel zeker dat het, toch uit het Hebreeuws komt. Alleen is het niet het Hebreeuwse woord voor ezel. Maar dat is moeilijk uit te leggen. Trouwens, onze Nederlandse taal kent een hele verzameling woorden die rechtstreeks uit het Hebreeuws zijn afgeleid. Maar ik ben niet zo'n taalkundige, dus ik kan u dat ook niet zo even ophoesten. Maar het is wel zo. Engels nog meer trouwens. Maar dat even terzijde. Nou, hoe dat ook zij, het Koninkrijk der Hemelen kent de sleutels, waarna wij dus ons afvragen, wat zijn die sleutels, hoe zitten met die sleutels, wat heeft te maken met het ingaan daarin, en de sleutel wordt Petrus gegeven. We moeten even onderscheid maken tussen twee dingen. Het een is, hij krijgt sleutels, dat betekent dat hij als eerste zou ingaan, waarin in het koninkrijk, namelijk in het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag, is allemaal tot je dienst. Hij is degene die het nieuwe verbond bindend zou verklaren, want dat betekent het dan, en zou toepassen, en die het oude verbond zou ontbinden. Hij heeft er moeite genoeg mee gehad met deze taak. Er werd ons heen en weer geslingerd tussen die beide verbonden. Maar niettemin hem werd de sleutel gegeven. Waarna de vraag is, wat is dan precies die sleutel van het koninkrijk? Wat is het waardoor men ingaat? Wel, eenvoudig gezegd, de sleutel van dat koninkrijk is gewoon dat men gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de eenvoudigste verklaring. Werd hier ook gezegd. Geloof in Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God, doet iemand binnengaan in het nieuwe verbond. En dus in het koninkrijk, ongeacht of dat een hemels en dus verborgen koninkrijk is, of een aards en geopenbaard koninkrijk. Ik had het natuurlijk mee moeten lezen eigenlijk daarstraks, maar toen ik even bladerde in die hoofdstukken van Jesaja 54, 55, zo'n beetje tot 60 aan toe, toen heb ik eruit gepikt elke keer dat er staat een verbond, maar ik had er ook uit kunnen pikken elke keer dat er staat verborgen, want er staat er nog eens een paar keer. En daar gaat het nou juist om. Het is een nieuw verbond, maar er is een verborgen aspect aan. Dat is het hemelse aspect en dat heeft te maken met de roeping van de gemeente. Het wordt er echt uitgebreid besproken. Ook in Jesaja. Ik zeg niet expliciet, maar ik zei uitgebreid. Nee, dan laat ik dan zeggen, het wordt er uitgebreid verborgen. Laat ik het wel zo zeggen. Hè? Maar hoe dat ook zij, de sleutel van het koninkrijk der hemelen, dat is nog een enkel fout overigens, is gewoon dat men gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Maar iets ingewikkelder wordt het, wanneer we zien dat deze sleutelen van het koninkrijk der hemelen ook aangeduid worden als de sleutel van David. Ook op meerdere plaatsen in de Bijbel. En ook wordt het aangeduid als de sleutel der wijsheid. Maar het is in ieder geval een sleutel van positieve dingen. Dus het is ook een sleutel van negatieve dingen. Het is een sleutel van de afgrond. Sleutel van het dodenrijk. En daarvan zei de Heer, die sleutel heb ik. De sleutel van de hel en de dood. Openbaring 9, vers 1. Openbaring 20, vers 1. Maar er is sprake van een sleutel van het koninkrijk, hier in Matthäus 16, vers 19, diezelfde sleutel, die heet sleutel van David in openbaring 3, laat ik ze maar even opzoeken, dan kan ik ze het makkelijkst uitleggen. Openbaring 3, vanaf vers 7, Waar staat, en schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dat is in Californië, dat weet u waarschijnlijk. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Wat zou nou die sleutel Davids zijn? Dat kan toch moeilijk wat anders zijn dan de sleutel van het koninkrijk van David. Maar het leuke is dat het heet de sleutel van David, terwijl we net vastgesteld hebben dat de sleutel van het koninkrijk eigenlijk is de gedachte dat Jezus is de Christus, de zoon van de levende God. Dat is de hemelse kant ervan. En hier heet de sleutel van David. En dat is nou precies de sleutel. De sleutel is namelijk dat de zoon van David aan de andere kant, van de andere kant bezien, de zoon van God is. Als die twee dingen bij elkaar komen, dat de zoon van David ook de zoon van God is, dan gaat het koninkrijk open, dan gaat men het koninkrijk binnen. Want de zoon van David als zoon van God is degene die op aarde een koninkrijk heeft als zoon van David, maar die in de hemel een koninkrijk heeft als zoon van God. Die twee dingen die dus gescheiden waren, aarde en hemel, komen dan bij elkaar, worden in hem met elkaar verzoend. En zo komt het koninkrijk tot stand en wordt het uit de hemel geopenbaard naar de aarde. Leuk hè, dat je in allerlei overlevingen, tradities en verhalen enzovoorts vaak geheimen vindt die slechts opgelost worden doordat twee dingen die van elkaar gescheiden zijn bij elkaar gebracht worden. Zo van een schatkaart, weet je wel. Maar het een heeft het ene stukje, het ander heeft het andere stukje. Of een bankbiljet of zoiets. Het een heeft het ene stukje, het ander heeft het andere stukje. Het moet aan elkaar passen en als het past, dan is daarmee het geheim opgelost en dan gaat de wereld open. En zo. Zoiets. Ja, dus met dit ook hoor. Kun je zeggen, dat is oude-nieuw verbond wat bij elkaar komt. Dat is hetzelfde hoor. Dat is diezelfde sleutel. En hoe aarde en hemel bij elkaar komen, is ook hetzelfde eigenlijk. En hoe Jacob en Esau bij elkaar komen, ja, dat kan wel wat moeilijker maken af en toe. Maar het is allemaal eigenlijk precies hetzelfde. Hoe twee tot één gemaakt worden. Goed. Nou, de sleutel Davids is dus de sleutel van het koninkrijk. Houd u de term vast, want dan blader ik terug naar Jesaja 22. Jesaja 22, vers 22, want die term sleutel van David komt nog maar één keer elders in de Bijbel voor. De uitdrukking zelf. En dat is in Jesaja 22, vers 22. Waar staat, en ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Is het zo'n zware sleutel? Nee, maar de sleutel vertegenwoordigt het hele koninkrijk. En dat is op zijn schouder. Eenvoudig, hè? Ik zal de sleutel van het huis van David, oftewel het koninkrijk, op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. En dat wordt gezegd over Eliakim, juist. Eliakim, de zoon van Hilkia. Onbekende figuur, maar hier als type van Christus. De naam betekent God zal verheffen of God zal vastmaken. Vastmaken lijkt me leuker, eigenlijk. Want het is de verwijzing naar de troon die vastgemaakt zal worden van de zoon van David. De term komt letterlijk zo voor in het Davidisch verbond van 2 Samuel 7. Vastmaken. Dat is trouwens tegelijkertijd te verheffen, vandaar dat het woord zo vertaald kan worden. Want het koninkrijk wordt vastgemaakt, omdat de koning van het koninkrijk verheven wordt. Naar de hemel namelijk.
Het heeft met opstanding te maken, dat het
kind of koe opstond. Ja, verhoogd worden zelfs. Hè. Het is namelijk het opstaan en ten hemel varen, als één geheel. Hè. Er zit opstanding bij in. Ja. En die verhoging wordt hier uitgebeeld door vers 23. Ik zal hem als een spijker, als een nagel, als een spijker is dat hoor, inslaan in een vaste plaats. Kortom, door de spijker ergens geslagen, vermoedelijk in de deurpost, maar dat staat er niet bij. En als je een sleutel toch ophangt aan een spijker, dan sla je die spijker toch in de deurpost, of niet? Ja, toch niet in stukwerk. Maar dan gaat stukwerk stuk. Ja, de buitenkant is het makkelijkst, hè. Dan sluiten we aan de buitenkant, ja. Goed. Ik zal hem als een nagel inslaan in vaste plaats en hij zal wezen tot een stoel. Maar een stoel is een ding waaraan iets hangt. Dat is een stoel. Later zijn we erop gaan zitten. Hoewel ik mensen gekend heb. Nou ja, laten we zitten. Maar een klokkenstoel, dat is een stoel. Een stoel is eigenlijk gewoon een stellage waaraan iets hangt. Dat is de makkelijkste manier om iets kwijt te raken. Zetten kan het omvallen, maar als het hangt valt het niet meer om. Dus als je wat kwijt moet, dan kun je het beste ophangen. Zwaan. Minste risico. Ja, echt zo. Hij zal wezen tot een stoel der eer, een erestoel, voor het huis zijns vaders. En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders. Wel eerst alleen maar een sleutel, volgens vers 22. Maar nu alle heerlijkheid van het huis zijns vaders. Kortom, het hele koninkrijk wordt aan die spijker gehangen. En heel in de verte is die spijker natuurlijk ook een verwijzing naar die spijker aan het kruis. Dat weet ik wel. Maar toch is dat niet de voor de hand liggende gedachte. Het gaat erom dat de Heer verhoogd zal worden en dat hij de drager wordt, de stoel, de stallage wordt, de drager wordt van heel het koninkrijk. En het hangt van boven naar beneden uiteraard. Uit de hemel naar de aarde. Zo zie je het ook naar beneden komen. Nou, dat is de sleutel van het huis van David. Die wordt dus letterlijk aangehaald in Openbaring 3 vers 7. Daar kom ik net vandaan. Zo is dat. Er is nog een andere kant aan. Er staat, hij zal open en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal openen. Dat betekent tegelijkertijd, want dan krijgen we een kortsluiting. Betekent tegelijkertijd dat aangezien het koninkrijk uiteindelijk de hele aarde vult. En aangezien degene die het koninkrijk sluit voor degene die er niet in mogen. Aangezien dat dus zo is, is die sleutel tegelijkertijd ook de sleutel van de hel en de dood. Dat is de negatieve kant ervan, maar dat is het net zo goed. Want uiteindelijk zijn er echt maar twee mogelijkheden, of je dat nou leuk vindt of niet. Er zijn maar twee mogelijkheden, of men gaat het koninkrijk in, of men gaat de poel des vuurs in. Of eerst de hel en de dood, maar dan de poel des vuurs. Maar er zijn maar twee mogelijkheden dus. Of het koninkrijk in, of eruit. Maar als men eruit is, is men in de hel, de dood, dan wel de poel des vuurs. Dat komt op hetzelfde neer allemaal, dat is een kwestie van tijd alleen maar. Of zoals het in Openbaring 21 het laatste vers, nee 20 het laatste vers, en 21 het laatste vers staat, er zijn maar twee mogelijkheden. Men staat in het boek des levens en gaat dus het koninkrijk binnen, het nieuwe Jeruzalem heet het daar. Of men staat niet in het boek des levens en men wordt geworpen in de poel des vuurs. Dat zijn de enige twee mogelijkheden die er zijn en laat u dus verder ook niks wijsmaken. Laatste versen van Openbaring 20 en 21. Laatste vers van Openbaring 20 zegt: al wie niet geschreven werd in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. En het laatste vers van Openbaring 21 zegt dat in het Jeruzalem, Nieuwe Jeruzalem, gaan alleen degenen binnen die geschreven staan in het boek des levens. Dus je hebt maar twee mogelijkheden, het Nieuwe Jeruzalem of de poel des vuurs. Maar het Nieuwe Jeruzalem is uiteraard niks anders dan het hele koninkrijk van de Messias. En als men dus de sleutel heeft van het koninkrijk, heeft men tegelijkertijd de sleutel van de hel en de dood en de poel des vuurs en de hoe het maar heten mag. Het is hetzelfde, het is maar één deur. Uiteindelijk, theoretisch nu niet, omdat theoretisch nu een situatie bestaat dat men niet in de poel des vuurs is en ook niet in het koninkrijk. Maar nogmaals, dat is maar een theoretische zaak, want uiteindelijk verdwijnt de situatie. En tegen de jongste dag is dat in elk geval verdwenen. Dan is het of de poel des vuurs of het koninkrijk. En dus komen die twee sleutels bij elkaar. Waarmee ik dus terecht ben gekomen in Openbaring 1 vers 18. Want daar heet het de sleutel van de hel en de dood. Ik ben dood geweest en ik ben levend in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels der hel en des doods. De hel, namelijk de dood, betekent dat natuurlijk. En ik heb het uit het hoofd al gezegd, Openbaring 9 vers 1 en Openbaring 20 vers 1 heet het de sleutel des afgronds. En nu wij dat weten, kunnen wij met gemak weer terug naar Matteüs 16, waar het niet dat de tijd nou om is van deze avond. He. Maar dan zouden we met gemak weer terug kunnen om vast te stellen dat de hier gesproken wordt over het koninkrijk der hemelen, waarbij gezegd wordt, in verband met de gemeente, de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Achter elkaar staat, de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen en ik zal u geven de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Maar u moet bedenken dat de sleutel van de poorten der hel uiteindelijk dezelfde is als de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En dat is het verband ook tussen deze twee teksten. Nou, dan moet ik het helaas weer laten. Dan kunnen we volgende keer ons bezighouden met wat dan werkelijk die sleutel is en hoe die functioneert. Hoewel ik dat eigenlijk al gezegd heb. Hij heet namelijk ook nog sleutel der wijsheid. En die staat in Lucas 11, vers 52. En daar is de sleutel zoek. Dat is niet die van de jukebox, dat was namelijk een ander lied. Wie heeft... Nee, was de sleutel ook zoek? Hè? Nee, je hebt ook de sleutel van de koffergrammofoon, dat is ook waar. Maar dit is de sleutel van de wijsheid, was zoek. Oude verhaal, de sleutel is zoek. Wie heeft de sleutel? Nou, het punt is, degene die hem zou moeten hebben, heeft hem zoek gemaakt. En dat waren de fariseeën. Dat staat daar. Ze hebben de sleutel der wijsheid zoek gemaakt. Dat wil zeggen, dan zit je met wijsheid, maar waar is nou de sleutel? Dan hebben ze de Bijbel in de hand, daar moet het toch in te vinden zijn. Maar de Bijbel zit op slot en men weet niet hoe men erdoor moet komen. Hoe men erin komt. Dat is het verhaal. Wat is de sleutel? Nou, die is weggemaakt, die moet herontdekt worden. Maar van Peter staat dat hij hem heeft. Al heet de sleutel dan niet sleutel der wijsheid, maar sleutel van het koninkrijk. Het is heus hetzelfde hoor, dezelfde sleutel. En Petrus gebruikt hem als hij het nieuwe verbond opent. Oftewel, nee, ik moet daar zeggen, als hij het nieuwe verbond bindt, hè, bindend maakt, gebruikt hij die sleutel. Hij doet dat in Handelingen 2 en daar vinden we dus wat die sleutel is, want dan laten we hem daar zien. Maar daarover hebben wij het weer een volgende keer, denk ik. Goed, we zullen het hierbij laten, de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote rijkdom dat wij door genade mogen ingaan en mochten ingaan in dat koninkrijk. We danken u dat u ons die weg hebt geopend, waardoor wij uit de dood overgegaan zijn in het leven, waardoor we onttrokken zijn aan de macht van hel en dood en ingegaan zijn in het onwankelbare koninkrijk van uw Zoon. We danken u dat we mogen leven uit de vervulling van al deze oud-testamentische beloften. Beloften die in oud-testamentische dagen gedaan zijn, maar die in het Nieuwe Verbond en in het Nieuwe Testament vervuld worden. We danken u dat we hem mogen kennen die de middelaar is van het Nieuwe Verbond, als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u ook dat we tot die troon met vrijmoedigheid mochten en mogen naderen en dat we daar barmhartigheid mogen ontvangen. Te bekwamer tijd, op uw tijd. En we danken u daarom ook, Vader, dat we deze avond mochten samenkomen, uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze principes die in uw woord gelden. Deze beginselen op grond waarvan uw woord geschreven is en waardoor wij onze blik kunnen en mogen richten op die heiland die zover eeuwen geleden werd aangekondigd en die inmiddels verschenen is en die wij mogen kennen. Ook volgens uw woord van aangezicht tot aangezicht. Wij danken u daarom, Vader, dat we uw woord mochten openen. En ons mochten bepalen bij hem die de sleutel heeft van hel en dood. En die de koning is van dat beloofde koninkrijk. En op grond daarvan willen we u ook vragen, wilt u ons nabij zijn, ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze harten openen en richten op uzelf. Omdat we gevuld zouden worden met uw woord en met uw licht. En omdat we veranderd zouden worden door het woord van Christus in ons naar het evenbeeld van uw Zoon. Wij danken u, Vader, dat u dat doen wilt. Daarom bevelen we ons aan in uw genade, om Christus wil. Amen.